Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 332 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 11, de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 23 tot en met 27. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in deze tijdsperiode de kerk lezen wij vandaag in het boek Handelingen van de Apostelen hoe Petrus zijn gedrag verklaart bij de Joden in Jeruzalem, aangezien wij gisteren gelezen hebben hoe hij bij een niet besneden man binnenging in zijn huis. Wij lezen ook verder in de eerste brief aan de Korintiërs. Het is altijd leuk om de brieven uit het Nieuwe Testament te lezen, natuurlijk omdat ze deel uitmaken van de Heilige Schrift, maar ook omdat er zoveel zinnen zijn die ons heel bekend voorkomen, omdat ze deel uitmaken van de liturgie, van het getijdengebed en in het algemeen zeer bekend zijn. Zo beginnen wij vandaag onze passage uit de eerste brief aan de Korintiërs met Paulus die zegt: melk moest ik u geven, geen vast voedsel. Dat kon u nog niet verdragen. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 11. Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden. De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aanvaarden. Toen Petrus in Jeruzalem kwam, maakten de gelovigen die besneden waren hem verwijten. Ze zeiden: jij bent in huis geweest bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten. Daarop begon Petrus het hun precies uiteen te zetten. Ik raakte, zei hij, in de stad Joppe tijdens het bidden in extase, en ik kreeg een visioen. Er kwam iets naar beneden als een groot laken, dat aan de vier punten werd neergelaten uit de hemel, en het kwam vlak bij mij. Met gespannen aandacht keek ik erin, en ik zag de viervoetige dieren van de aarde, de wilde beesten, de kruipende dieren en de vogels van de hemel. Ook hoorde ik een stem tegen mij zeggen: vooruit, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: geen sprake van, Heer, want iets dat onrein is of niet zuiver, is nog nooit mijn mond binnengekomen. Maar voor de tweede keer klonk nu de stem uit de hemel. Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken. Dit gebeurde tot 3 maal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Op hetzelfde ogenblik stonden voor het huis waarin wij ons bevonden 3 mannen die vanuit Caesarea naar mij toe waren gestuurd. De geest zei me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Ook deze 6 broeders gingen met mij mee, en wij zijn bij die man naar binnen gegaan. Hij vertelde ons hoe hij de engel in zijn huis had zien staan, die zei: stuur iemand naar Joppe om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij zal woorden tot u spreken, waardoor u gered zult worden, u en al uw huisgenoten. Nauwelijks was ik begonnen te spreken, of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals in het begin ook op ons. Ik moest denken aan het woord dat de Heer gesproken heeft. Johannes doopte in water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest. Als God dus aan hen dezelfde gave heeft geschonken als aan ons, toen wij in de Heer Jezus Christus gingen geloven, wie ben ik dan dat ik God had kunnen tegenhouden? Toen ze dit gehoord hadden, waren ze gerustgesteld. En ze verheerlijkten God met de woorden: blijkbaar heeft God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven. In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente. Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus' dood verspreid waren geraakt, trokken verder tot Fenetië, Cyprus en Antiochië, terwijl zij aan niemand het woord verkondigden dan alleen aan de Joden. Maar er waren ook mensen uit Cyprus en Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de Hellenisten de goede boodschap gingen verkondigen, dat Jezus de Heer is. De Heer stond hen terzijde. Een groot aantal mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Berichten over hen kwamen de gemeente in Jeruzalem ter oren, en men stuurde Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar zag hoezeer God hen begunstigde, verheugde hij zich, en hij spoorde iedereen aan om met hart en ziel trouw te blijven aan de Heer. Want hij was een voortreffelijk man, vol heilige geest en geloof. Een grote groep sloot zich aan bij de Heer. Daarna vertrok hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een vol jaar lang maakten zij deel uit van de gemeente en gaven ze onderricht aan een grote groep mensen. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Antiochië ondersteunt Judea. In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, Agabus geheten, kondigde door de geest aan dat de wereld weldra door een zware hongersnood zou worden getroffen. Dit is onder Claudius gebeurd. De leerlingen besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dat deden ze, en ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten om de opbrengst te overhandigen. De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Maar het was mij destijds niet mogelijk, broeders en zusters, tot u te spreken alsof u reeds geestelijk was en geen zondig leven meer leidde. In Christus was u nog zo onnozel. Melk moest ik u geven, geen vast voedsel. Dat kon u nog niet verdragen. Zelfs nu kunt u het niet, want u leidt nog altijd een zondig leven. Of is het geen uiting van een zondig leven en van klein menselijk gedrag, dat er onder u jaloersheid en ruzies bestaan. Als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet al te menselijk? Apollos en Paulus. Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan dienaren die u geholpen hebben om tot het geloof te komen, en wel ieder op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning. Gods medewerkers zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk bent u. Naar de mij gegeven genade van God heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen uitkijken hoe hij daarop verder bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of met hout, hooi en stro, ieders werk zal aan het licht komen. De oordeelsdag zal het aantonen, want die verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden. Hij zelf zal gered worden, maar, om het zo te zeggen, door het vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs volgens de opvattingen van deze wereld, dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En elders: de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet hoe vergeefs ze zijn. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen, want alles is van u. Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood, het heden of de toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus, en Christus is van God. Hoofdstuk 4. Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. Hij die over mij oordeelt, is de Heer. Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt ontvangen van God. Broeders en zusters, ik heb dit op mij en Apollos toegepast omwille van u, opdat u van ons leert dat men niet de ene persoon mag verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, wie vindt u zo belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt? U bent blijkbaar al verzadigd. U bent al rijk, U regeert al zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God volgens mij de minste plaats toegewezen. Die van ter dood veroordeelden. We zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas terwille van Christus, en u bent zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, u bent sterk, u geëerd, wij geminacht. Tot nu toe lijden wij honger en dorst, wij zijn naakt en krijgen slaag, wij zijn dakloos en matten ons af om met eigen handen de kost te verdienen. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij het. Op smaad antwoorden wij minzaam. Wij worden nog steeds behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Niet om u beschaamd te maken, schrijf ik dit, maar om u te vermanen als mijn dierbare kinderen. Misschien hebt u in Christus 1000 opvoeders, maar veel vaders hebt u niet. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen. Neem een voorbeeld aan mij. Daarom ook heb ik Timotheus naar u toegestuurd. Hij is mijn geliefd en trouw kind in de Heer. En hij zal u mijn christelijke levensleer in herinnering brengen, zoals ik die overal in elke gemeente verkondig. In de veronderstelling dat ik toch niet bij u zou komen, hebben sommigen een grote mond opgezet. Maar binnenkort kom ik, als de Heer het wil. En dan zal ik wel merken of de daden van deze opgeblazen lieden overeenkomen met hun woorden. Het koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in daden. Wat kiest u? Moet ik met de zweep bij u komen? Of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Spreuken, hoofdstuk 27, versen 23 tot en met 27. Houd in de gaten hoe het met je vee staat en zorg voor je kudde, want rijkdom duurt niet eeuwig, evenmin als een kroon van generatie op generatie. Als het gras verdwenen is en het nagras zich vertoont, en de kruiden op de bergen zijn verzameld. Dan heb je lammeren voor je kleding en bokken om een akker te kopen. Dan heb je voldoende geitenmelk als voedsel voor jezelf en je huis, en als levensonderhoud voor je dienstmaagden. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 332 en we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 11, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 23 tot en met 27. Wij lezen vandaag nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. En zie hoe Paulus dit aantoont met gewone gedachten. Wat hij bedoelt is het volgende. Ik heb u Christus verkondigd en u zodoende het fundament geleverd. Zie nu toe hoe ge daar verder op bouwt. Uit ijdele glorie of om zijn leerlingen van hem te verwijderen en aan mensen toe te vertrouwen? Pas op voor verdeeldheid, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt. Laten we dan voortbouwen op dat fundament, ons vasthechten aan dat fundament, zoals een rank zich aan de wijnstok hecht. Niets mag er staan tussen ons en Christus. Als dat wel het geval zou zijn, gaan wij aanstonds verloren. Een rank put het sap uit haar verbondenheid met de wijnstok. Een bouwwerk staat slechts stevig als het op een fundament is gebouwd. Staat het daarnaast, dan valt het in elkaar, omdat het op niets steunt. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 332. Morgen staan wij weer paraat, dan is het dag 333 en lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 12, de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 3. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.